4 weken hebben we gepraat over waarom zou ik stoppen met zonde. En vorige week heb ik er een laatste stuk van verteld. En toen dacht ik eigenlijk van nou, ik rond het nu wel af. Maar erover doordenken, dan dacht ik van nee, ik denk dat het toch beter is om het volledig af te maken. Ik kan wel eens een beetje zo zijn van ik ga weer verder naar het volgende onderwerp. Maar ik geloof toch echt dat dit een onderwerp is waarin ik het stukje wat ik op mijn hart heb gekregen om helemaal over te brengen, ook volledig over te brengen. En wat mij zo geraakt heeft, waarom ik hierover begon te spreken, begon eigenlijk op de conferentie. Een van de avonden las ik opnieuw Psalm 51, Psalm van David, waarin hij dat stukje schreef. Schep in mij een rein hart en vernieuw een juiste geest in mij en laat mij nooit weggaan uit uw aanwezigheid. En toen ik dat toen las, toen raakte het mij diep in die zin dat het moment dat David dit bad, was het moment waarin hij eigenlijk volledig in zijn, zoals wij het met moderne taal zouden zeggen, in zijn bestemming wandelde. Hij was op jonge leeftijd gezalfd om koning te zijn. En uiteindelijk door allerlei wegen heen was hij uiteindelijk koning geworden. Hij had allerlei strijden gestreden, allerlei dingen overwonnen. Van Goliath tot Filistijnen, tot van alles en nog wat. En uiteindelijk was hij koning geworden. En in het midden van zijn koningschap, toen hij eigenlijk op een plaats was waar hij niet had moeten zijn. En zo begint het vaak. Hij bleef thuis, terwijl eigenlijk het tijd was om ergens anders te zijn. Het kan je vaker gebeuren dat je helemaal alles in orde hebt. Dat je helemaal wandelt in je koningschap. Dat je alles bereikt hebt wat God met je leven zou willen doen. Alleen dan moet je uitkijken dat je niet op een gegeven moment op een plaats komt waar je niet zou moeten zijn. Maar dat overkwam koning David. En toen viel hij en toen heeft hij uiteindelijk Uria heeft hij laten vermoorden op een slinkse wijze om een hele mooie vrouw te krijgen. En daar is hij toen door Nathan op geconfronteerd. Kun je lezen in 2 Samuel hoofdstuk 11 en 12. En in de aanleiding daarvan is hij op zijn knieën gegaan en heeft hij echt gezegd van Heer, vergeef mij. En wat mij toen daarin zo diep raakte is van ook in Nederland is op dit moment best veel de discussie gaande. Ook veel onder jongeren. Ik heb naar preken geluisterd waarin ik het hoor. Ik heb met een voorganger gesproken die letterlijk tegen mij zei van joh, vergeving, vragen en bekering is gewoon niet meer nodig. God heeft alles gedragen. En ja, tegen je vrouw kun je wel sorry zeggen. Maar tegen God hoef je in principe geen sorry te zeggen. Want God heeft alles weggenomen. Dus dat is allemaal niet nodig. En vanuit die context en ook gewoon vanuit mijn eigen hart dacht ik van Heer, wat missen wij? Wat missen wij in onze relatie naar God toe? En hoe zit het met ons inzicht in de Bijbelse noodzaak van bekering. Nou, daarom heb ik daar in de afgelopen 4 weken over gesproken. Wat mijn verlangen is dat ik niet hier onderwijs geef op een manier dat ik bij wijze van spreken allerlei dingen vertel van dit mag niet en dat mag wel. En dan doe ik een oproep en iedereen is een traan hier voor in de kerk. En op zondag heb je je bekeerd en je hebt gehuild en je hebt een prachtige ervaring gehad. Op zich ook niks mis mee. Maar een van mijn doelen achter wat ik in de afgelopen weken heb willen uitleggen is, en ik hoop dat ik daarmee mijn doel bereik, als het mij lukt, dat ik iets in je leven heb mogen bouwen, een fundament heb mogen leggen, waarin je een passie krijgt, een verlangen krijgt, om een levenshouding te hebben van willen stoppen met zonde, van je willen bekeren. Dat je absoluut niet wil dat er ook maar iets tussen jou en God in staat. Dat is die passie die ik zie bij David. Naast Jezus en naast God, weet je wie de persoon wiens naam het meest in de Bijbel staat? Heb ik gisteren gehoord. Zal ik er gelijk even bij zeggen. Wat denk je? Ik heb het er nu al over. David. David was een man naar Gods hart. En tegelijkertijd een man die dus op slinkse wijze zijn een vrouw erbij had gekregen. Nou, wat ik net al heb verteld. Dus wat maakte David zo speciaal? Wat maakte David dat God hem zo vaak in de Bijbel noemt en dat God hem zoveel zegen geeft enzovoort? Ik geloof dat dat laat zien dat God niet van ons vraagt van dat we perfect zijn, maar dat God wel van ons vraagt dat we zo'n houding hebben. Dat we net als David zeggen van, hey, zie of er in mij nog een heilloze weg is. Doorgrond mij, ken mij, maak mij echt, maak mij rein voor u en ik wil recht voor u staan. Zonder Jezus is het onmogelijk om recht voor God te staan. Dus dat is een feit. Niemand van ons hier kan dat. We hebben allemaal Jezus nodig. Maar juist doordat Jezus alles aan ons heeft gegeven en door hem heen, denk ik dat het helemaal gezond is dat je daar vanuit een levenshouding hebt, net als David, van Heer, ik wil dat er niets tussen u en mij in staat. Nou, en in de afgelopen weken heb ik verschillende dingen erover gezegd, van bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat de Bijbel en de wetenschap 3500 jaar vooruit is, en dat als Mozes tegen het volk zegt van doe dit en je zult leven, dat dat voor een groot gedeelte ook echt letterlijk gold. Door te doen wat God daar opdroeg, werd hun levensverwachting letterlijk stukken langer. De levensverwachting in die tijd was 30 jaar. Bijna niemand stierf door ouderdom. Maar door die reinigingswetten, die heiligingswetten, werden epidemieën, gonoreu en allerlei andere ziektes werden gestopt. En daarvanuit zien we het principe dat als God iets van ons vraagt, is het altijd zijn doel opdat jij leeft. God vraagt niks om jou te pesten. Hij geeft jou geen wetten en geen principes om puur en alleen jouw gehoorzaamheid te testen. Maar God is een God van liefde. En omdat hij van jou houdt, haat hij zonde, want hij weet dat zonde jou kapot maakt. En dat is waarom dus God wil dat zonde uit je leven gaat. Nou, en daarvanuit hebben we gekeken naar verschillende dingen. Vorige week heb ik het niet in de tweede dienst gedaan, omdat de tweede dienst eigenlijk totaal anders liep, maar in de eerste dienst, en die preek ga ik nu niet herhalen, heb ik wat verschillen uitgelegd in vier woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor bekering. Het zijn hele stoere woorden die ik soms uit mijn hoofd ken, maar vaak weer vergeet. Dat is metanea, metamelomai, streffo en epistreffo. Nu jullie. Die woorden worden dus gebruikt in de Bijbel. Maar het is wel heel erg leuk om ze te bestuderen. Want het eerste woord, metamelomai, betekent berouw. En metanomeo betekent verandering in je denken. En dat is het woord waar het meest gebruikt wordt. En epistreppo betekent je werkelijk omkeren. Dus als je het goed bestudeert, begint het met berouw. Dat je door hebt dat je iets fout doet. Wat gevolgd behoort te worden door verandering in je denken. En heel veel mensen blijven alleen bij berouw hangen. Maar als er geen verandering in je denken plaatsvindt, als je niet vanuit je denken overtuigd raakt wat ik deed, is niet alleen fout omdat Lodewijk het zegt, of omdat de kerk het zegt, of omdat God het zegt. Maar het is gewoon ook destructief voor mezelf. Daarom ga ik er anders over denken. Dat is het woord wat het meest gebruikt wordt als er staat bekering, vernieuwing in je denken. Wat gevolgd en uiteindelijk wordt door dat epistreppo, is dat je eerst die kant op ging en dat je uiteindelijk die kant op gaat. En een levensstijl van bekering omvat dus een houding in je hart dat je zegt van ja Heer, ik wil overtuigd worden door uw geest van zonde, dat je dus open staat voor berouw. En als God dan tot je spreekt, dat je ruimte geeft aan hem om jouw denken te vernieuwen. En als hij vervolgens jouw denken vernieuwt, dat je daarvanuit in staat bent om een andere kant op te gaan. Helder hè? Nou goed, dat hebben we allemaal ook al wel helderder neergezet. Maar vanmorgen wil ik nog een aantal punten geven. Als antwoord op de vraag, waarom zou ik me bekeren? Heel vaak zoeken wij allerlei smoesjes. Waarom niet? Waarom zou ik me niet bekeren? Stel, er is iets in je leven en de Heilige Geest begint erover te spreken. Dan zijn wij als mensen meesters om theologieën, bijbelteksten en andere leuk klinkende zaken te gebruiken als excuus om maar niet te hoeven veranderen. Want de mens houdt niet van verandering. Je zou het misschien niet geloven als je mij een beetje kent, maar ook ik hou op zich niet van verandering. En tegelijkertijd weet ik dat verandering iets is wat goed is en wat gezond is. En waar God, als je hem de ruimte in geeft, ook echt in zit. Maar de mens houdt niet van verandering. En tegelijkertijd is dat wat God van ons vraagt. Dus wij bedenken altijd van alles om niet te hoeven te veranderen. Wij bedenken van alles om maar ons leven te houden zoals wij het willen hebben. En dat wij op de troon van ons leven kunnen blijven zitten. En daarom is het een hele goede vraag. Waarom zou ik mij bekeren? Waarom is het goed voor me? En ik wil een aantal dingen uit de Bijbel laten zien. Er zouden nog veel meer te bedenken zijn. De mensen die heel goed in de Bijbel zijn, die zouden naar me toe kunnen komen. Ja, dit staat er ook en dat ook en dat ook. En dat is ook zo. Maar ik wil je een aantal punten geven die je in elk geval zouden kunnen helpen om een houding in je hart te hebben van ja, ik wil een levensstijl van bekering. De eerste is Zacharia. Zacharia hoofdstuk 1. Voor mij is altijd een heel belangrijk punt, is de Bijbel laten zien wie God is. En door te ontdekken wie God is, mogen wij ontdekken wie wij mogen zijn. Het hele doel van redding, van alles wat God heeft komen brengen, is vanuit wie hij is en wie wij niet meer waren. En wat hij wil dat wij wel weer opnieuw worden. Wij waren zonen en dochters van God. Wij waren geschapen naar zijn beeld. Dat waren we verloren. En dat is hij komen herstellen. Dus als we kijken naar deze teksten, zelfs deze teksten uit het Oude Testament, dan laat er iets zien van hoe God in elkaar zit. Laat het zien hoe God denkt. Laat het zien, iets zien van zijn principes. En dat kan jou helpen om toe te passen in jouw leven. Dus dit wordt in het eerste plaats gesproken tegen het volk Israël. Maar er zitten ook prachtige principes in voor ons. Vanaf vers 3. Even zien hoor. Zacharia 1 vers 3. Zeg nu tegen het volk, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. Zegt de Heer van de hemelse machten. Wees niet als jullie voorouders, toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken. Luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, vers 3 nog een keer, van de hemelse machten. Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. Ik denk dat wij als mensen te vaak onderschatten hoeveel mogelijkheden, verantwoordelijkheid, autoriteit, hoe je het ook maar noemen wilt, God jou heeft gegeven om de aanwezigheid van God in je leven te krijgen. Het is prachtig om liederen te zingen van dal nu neer Heer en ik heb u nodig en kom Heer en ik wil meer van u. Dat is allemaal goed. Met ten diepste behoren zulke gebeden voort te komen vanuit de houding van bekering. Van de houding van God, ik heb u nodig. Maar wat hier staat is van jij hebt heel veel mogelijkheden om initiatief te nemen naar God. Wat ook weer tot gevolg heeft dat hij initiatief neemt naar jou. Als jij je bekeert tot hem staat hier, dan zal hij terugkeren naar jou. Dus het eerste principe van wat bekering doet, is het brengt de aanwezigheid van God in jouw leven. Als jij terugkeert naar hem, dan keert hij terug naar jou. God heeft het eerste initiatief genomen. Hij heeft zijn zoon gegeven. Maar wel op een dusdanige manier van een ieder die in hem gelooft zal behouden worden. Met andere woorden, jij moet iets doen om de zegen te krijgen waar God in heeft voorzien. Snap je wat ik zeg? Dus je kunt hier in de kerk allemaal liederen zingen en vragen, dat is goed. Maar het is ook belangrijk dat je vanuit je hart een terugkeren naar God hebt. Dat je naar hem toe gaat, ik bekeer me tot u en ik wil een levensstijl van bekering hebben. Want elke keer als ik me keer naar u, dan keert u zich naar mij en krijg ik uw aanwezigheid in mijn leven. Dus het eerste principe, waarom zou ik me bekeren? Waarom wel? Nou, het brengt de aanwezigheid van God in je leven. De volgende, Jesaja 31, vers 6 en 7. En opnieuw, dit is in de eerste plaats tot Israël gesproken, maar het zegt ook iets over het principe van bekering voor jou. Hoofdstuk. Kinderen van Israël, vers 6, Jesaja 31. Keer terug naar hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald. Op die dag zul je de goden verwerpen die je tot je schande gemaakt hebt van je goud en van je zilver. Bekering brengt God weer op de eerste plaats in je leven. Op die dag, als je terugkeert naar God, dan zul je je goden verwerpen. In een eerdere preek, een paar weken geleden, heb ik ook genoemd onder andere die tekst uit Petrus, 2 Petrus 2 vers 19. Daar staat dat je een slaaf wordt van datgene wat je dient. Datgene wat jouw eerste prioriteit heeft, daar word je automatisch een slaaf van. God roept ons niet tot een slavernij, juist niet. Wij mogen zijn kinderen zijn. Maar het is een feit dat ieder mens op de een of andere manier dusdanig gemaakt is, in elkaar zit, dat hij iets wil aanbidden. En daar is geen grijs gebied. Je aanbidt of dit of dat. Er is één ding wat bij jou op de eerste plaats staat. En het prachtige van God is, hij heeft Adam en Eva een prachtige tuin gegeven. Een tuin die helemaal af was. God had het werk gedaan in zekere zin. Hij had hem gebouwd. Het enige wat Adam en Eva hoefden te doen is daarin te genieten van datgene wat God al gegeven had. Dat te bewerken en op die manier vrucht te dragen. En God zei, je mag genieten van al die zaken. Maar één ding, ik wil nummer één blijven in je leven. Ga nooit zelf op de troon van je leven zitten, maar laat mij op de troon van je leven zitten. En de realiteit is dit, van als je niet uitkijkt, kan geld, kan carrière, kan een kerk, een man of een vrouw van God, bediening, wat dan ook, kan een afgod worden. En je mag best genieten van geld, je mag best genieten van datgene wat God je geeft, je mag best genieten van bedieningen, van mannen en vrouwen van God, je mag genieten van de gemeente, je mag genieten van alles en nog wat, maar het moet nooit je God worden. Wij denken heel vaak aan afgoderij alleen aan die gesneden beeldjes. Maar ik geloof dat misschien de maatschappij van vandaag nog wel veel meer last heeft van afgoderij dan de maatschappij van toen. Weet ik niet, ik was er toen niet bij. Dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar het is in elk geval niet minder. Er zijn veel afgoden in ons leven. En God zegt van keer tot mij, zodat die afgoden uit je leven weggaan. Sommige afgoden moet je echt letterlijk verbranden, moet je uit je leven bannen. Die passen gewoon niet bij een christen. En andere zaken, daarvan zegt God van oké, zorg dat niet nummer 1 in je leven is, maar maak het nummer 2 of 3 of 4 of 5 of ergens anders, maar maak mij nummer 1. belangrijk. Maar bekering zorgt er dus voor dat God weer nummer 1 wordt en dat je prioriteiten goed zijn en dat afgoden uit je leven gaan. Nummer 3, en dat vind ik echt altijd een heel, heel mooi stuk. Dat is Deuteronomium hoofdstuk 30 vanaf vers 2. Laten we lezen vanaf vers 1, dat leest makkelijker. Deuteronomium 30. Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar lering uitgetrokken hebt, en dat laat dus een apart principe zien. Hè? God staat soms toe, dit is met zijn eigen volk, het volk Israël, dat ze verstrooid worden met als doel dat daar lering uitgetrokken wordt. Ik heb 4 weken geleden gezegd, God doet nooit iets om ons te pesten, soms wel iets om ons te testen. God staat soms dingen toe, zodat je de lering uit kunt trekken. Met andere woorden, zodat je volwassener wordt. En dat geldt hier ook. God staat dingen toe, zodat ze de lering uittrekken. En samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen. Dus van binnenuit. Daartoe heb ik u vandaag aangespoord. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u na u eerst verstrooid te hebben weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God, en dit is zo belangrijk, zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben. En opnieuw dit stukje, dat zegt God zo vaak tegen het volk Israël, in leven zult blijven. De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was. En u zult de Heer weer gehoorzaam zijn in al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, uw kinderen rijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen zoals voorheen bij uw voorouders. God geniet ervan om jou te zegenen. Want u toont de Heer uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt, zie, het is een keuze, u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. En dit spreekt over het volk Israël en waar God ook nu mee bezig is om ze weer bij elkaar te brengen. En dat God wil als je echt op je knieën gaat, als je echt op je knieën gaat. Daarom is het zo belangrijk om dat trouwens te bidden voor het volk Israël, dat ze op hun knieën gaan, zodat God hun weer kan gaan herstellen. Dat ze hem op nummer 1 zetten. Maar hetzelfde principe geldt ook voor ons. Wij kunnen soms net zo gemakkelijk de zegeningen van God, net als David, bewandelen in ons koningschap, bewandelen in alles wat God ons heeft gegeven, maar hebben wij nog steeds een houding en een hart van bekering. Want God die is onveranderlijk. Hij is geen aanzien des persoons. Dat staat zo vaak in de Bijbel. Dus wat God doet en wat God hier zegt, is als je naar mij terugkeert, dan kun je in je bestemming komen. Dan zorg ik dat je je bestemming zult bereiken. En ik heb hier in de gemeente heel veel in het verleden ook gesproken over je bestemming. Een onderdeel van onze identiteit als gemeente is dat wij weten dat God ons een bestemming heeft gegeven. Dat God een plan heeft met ons leven. En ik hoor heel vaak allerlei mensen van, ja, maar wat is Gods plan met mijn leven dan? En hoe zit dat? En dat is goed om daarna op zoek te gaan. Maar een fundamentele houding om in je bestemming te komen, om ervoor te zorgen dat God je naar je bestemming leidt, is opnieuw een houding van bekering. Een houding van bekering. Een levensstijl van bekering. Ik geloof dat als we dat gaan toepassen, dat in 80% van de gevallen waarin mensen op zoek zijn naar van, ik kan mijn bestemming niet vinden, dat heel veel van die mensen verbaasd zullen zijn over hoe God in één keer deuren gaat openen. Maar wij hebben soms een houding van onbekeerlijkheid en daarvanuit vinden we dat God van alles moet doen. En dan horen we mooie predikers over bestemming en dan vinden we dat wij dat ook maar moeten krijgen. Zonder die levensstijl van bekering daaraan te koppelen. Ik ga de tekst niet meer lezen, maar ik vind een andere tekst over hetzelfde punt een prachtige in 1 Koningen hoofdstuk 8, vers 33 tot 39. Lees hem maar eens na, maar dat is de inwijding van de tempel. En daar zegt Salomo eigenlijk hetzelfde. Die zegt van, Heer, ik bid dat als uw volk terugkeert en als ze hun land kwijt zijn, als ze hun zegeningen kwijt zijn, maar ze gaan op hun knieën, dat u ze dan weer zult herstellen in hun land, in hun bestemming, in datgene wat u hen heeft gegeven. Een principe is dus dit, bekering leidt je, helpt je, opent de deur voor de leiding van God om in je bestemming te wandelen. Dus waarom zou ik me bekeren? Motiveringen om het wel te doen. Zodat je niet langer zoek naar excuses om het niet te doen. Dus het brengt de aanwezigheid van God in je leven. Het brengt God op de eerste plaats in je leven. Het zorgt ervoor dat de deur naar je bestemming open gaat. En de volgende staat in 1 Samuel hoofdstuk 7. Al deze aantekeningen kun je trouwens zo bestellen. Je hoeft hier niks voor te betalen. Dus niet bestellen, want zo niet. Maar je kunt hem krijgen bij onze kantoor als je een mailtje stuurt naar gemeente-apenstaartje waarde van leven. En je zegt van mag ik de aantekeningen over waarom zou ik stoppen met zonde. Dan kun je hem zo krijgen. 1 Samuel hoofdstuk 7 vers 3. Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer. Doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. In deze tekst staat een heel mooi voorbeeld van oorzaak en gevolg. Als je bekeert, en dan staat er wat voor soort bekering? Nou, de bekering dat je de afgoden uit je leven wegdoet en dat je God dient met je hele hart. Dat is wat wij in onze aanbidding ook willen, ook vanmorgen. We willen niet alleen liedjes zingen, maar het is onze passie dat wij in de aanwezigheid van God komen en hem dienen met ons hele hart. Dat we hem verhogen, dat we hem aanbidden. Want dat is de aanbidding die God zoekt. God zoekt geen liedjes, God zoekt aanbidders. En dan, dat was dus de inhoud. En het gevolg is dat hij hen zou bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Het is zo'n belangrijk principe dat bekering gekoppeld is aan bevrijding. We kunnen demonen uitdrijven enzovoort. Maar als er geen bekering in het leven plaatsvindt, dan kan werkelijke bevrijding ook niet plaatsvinden. Als er allerlei dingen zijn, de Filistijnen is heel vaak een beeld van de vijand, van Satan, van het rijk der duisternis die jou kapot wil maken enzovoort. Zo leggen we dat vaak uit. Maar het principe is dus dit, om vrij te komen daarvan, is een houding van bekering zo belangrijk. Daarom vind ik het zo belangrijk om ook dit goed te funderen in de gemeente. Omdat ik geloof dat de vijand een hart van bekering, een houding van bekering uit de christenen soms wil halen. Zodat al die punten die ik nu al noem, de aanwezigheid van God, bescherming en bevrijding, dat niet ons deel wordt. Terwijl hier onder andere, en ik kan je nog veel meer teksten laten zien die hetzelfde onderwijzen, ondersteunen dat een houding van bekering zorgt voor bevrijding in je leven. En soms is misschien dat zo'n simpele sleutel. Maar misschien is dat juist ook wel waar je het meeste tegenaan hikt. En je zoekt allerlei mensen die voor je bidden. En iedereen moet je de handen opleggen. En je moet meer onderwijs en je moet meer zus en zo. Terwijl misschien het meest simpele wat je kunt doen is gewoon daadwerkelijk te zeggen. Sorry Heer, ik bekeer me hiervan. Ik ben fout. Vergeef me, reinig me en help me om anders te gaan leven. Dat kan zo'n simpel gebed zijn die zoveel effect heeft. En daar doen we soms zo moeilijk over. Lucas hoofdstuk 15. En dit spreekt in de eerste plaats over mensen die God niet kennen. En dan een keuze voor Jezus maken. Wat is dan het gevolg? Vanavond hebben we 9 dopelingen. En er wordt ook heel vaak dit stukje genoemd. Matteüs 15 vers 7. Ik zat in hoofdstuk 7. Yes. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Bekering geeft een feestje in de hemel. En we zingen heel vaak wel dat liedje, of die zongen we heel vaak. U geeft mij reden tot een feest. God geeft ons reden tot een feest. Maar weet je wat misschien nog wel leuker is? Dat we hem reden gaan geven tot een feest. Want de realiteit is dus dit, als wij ons bekeren, geeft dat feest in de hemel. En dat voor iedereen die zich bekeert vanuit de wereld naar God toe, is het gelijk feest in de hemel. Maar ik geloof dat het ook zo is dat als ik me bekeer van zaken die tussen mij en God instaan, dat God dat verheugt. Kijk maar naar de gelijkenis van de verloren zoon. De zoon die was al in het huis, maar die is weggegaan en toen hij zich bekeerde, toen was God blij. De vader is blij als jij dingen uit je leven weghaalt die tussen jou en hem instaan. Dus ik wil graag God reden voor een feest geven. En daarom wil ik graag een houding van bekering in mijn leven hebben. Want ik weet, elke keer als ik me bekeer, elke keer als ik ook naar God zeg, Heer, vergeef mij. Heer, ik ben hier fout in geweest. Help mij, onderzoek mij of er een heilloze weg is. Dan geef ik God feest. Het behaagt God, de allerlaatste. 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 15. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Telkens wanneer iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Hier staat het woordje epistrepho, dat omkeren. Je ging zo en nou wend je je tot de Heer. En elke keer als je je tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Als je dit koppelt met deze tekst, Jacobus hoofdstuk 1... Vlak in de buurt. Vers 22, daar staat: vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, dat is wel een leuk, hè? En dat blijft doen. Wij komen dan heel vaak met één keer gered, altijd gered, ik heb mijn leven toch aan Jezus gegeven, klaar. Maar de Bijbel zegt van nee, blijf het doen, blijf wandelen in de geest van bekering. Laat even los die discussie of je dan wel of niet gered bent enzovoort. Maar als je gewoon je leven aan Jezus geeft, zijn genade accepteert, is het belangrijk dat je blijft wandelen, dat blijft doen, dat je blijft gaan naar die spiegel waarin God tot jou kan spreken en jou kan helpen te groeien. Als je dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Dus wat God hier eigenlijk zegt, als ik deze twee teksten aan elkaar koppel, ik denk de tweede preek die ik hierover heb gehouden, de gevolgen van zonde. Een van de gevolgen van zonde was dat er een sluier over je komt. Dat je niet meer helder ziet. Dat er een bedekking is. Dat je denkt dat je goed bezig bent, maar je zit er toch naast. En waar zorgt bekering voor? Dat die bedekking weggehaald wordt. Dat je elke dag opnieuw in die spiegel kunt kijken en daarvan uit... daar komt onze opmerking volgens mij zelfs van dat er een spiegel voor gehouden wordt. Dat je laat spiegelen door de geest van God, door het woord van God. En dat hij tot jou kan spreken. Net als David, zie of er in mij nog een heilloze weg is. En dat hij daarvan uit tegen je kan spreken. Hé Lodewijk, daar moet je toch in veranderen. Dan hou ik mezelf een spiegel voor en gaat de misleiding, gaat de bedekking weg. Waardoor ik steeds helderder kan gaan zien, niet helder zien, maar helderder kan gaan zien, van wat God voor mij heeft. Dus de 6 punten. Bekering zorgt ervoor dat de aanwezigheid van God in je leven komt. Het zorgt ervoor dat God de eerste plaats in je leven inneemt. Het opent de deur naar je bestemming. Het zorgt voor de bescherming en bevrijding van God over je leven. Het geeft God feest, het behaagt God. En de laatste, het zorgt ervoor dat misleiding wegvalt. Je hoeft ze voor mij niet allemaal te onthouden. Je krijgt geen overhoring, maar ik hoop dat het je overtuigt dat je kiest van ja, bekering is voor mij zo belangrijk. Ik wil je aanmoedigen misschien het verhaal van koning David eens te lezen. Wat er gebeurde in 2 Samuel 11 en 12. Maar ik zou vanmorgen heel graag willen afsluiten. Ik heb vandaag veel bijbelteksten, maar ik vind ook de Bijbel het meest krachtig. Dit kan spreken met waar ik ook mee begonnen ben, met Psalm 51. Zullen we die nog opzoeken? Bekering is een van de mooiste gaven die God de mens heeft gegeven, weet je dat? Juist die dingen waar wij zo moeilijk over doen, dat zijn de dingen waar je het meest aan hebt. Wees mij genadig, God, in uw trouw, vers 3. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Wat ik wel bijzonder vind, wat David hier bidt, is van hij heeft in zekere zin ook tegen Bathsheba gezondigd door haar man te doden. En tegen de familie van Uria, want het was allemaal iets wat in die familie en wat ook heel veel mensen beschadigd had. Maar wat David hier het eerst bidt is: tegen u heb ik gezondigd. En dan vind ik het volgende, en daarom onderstreep ik hem even, want in je bidden voor bekering en in je bidden voor vele situaties is de volgende een hele belangrijke. Petra en ik passen die laatste tijd ook gewoon veel toe in heel veel situaties. Is de volgende zin: laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Stel je voor, er is jou iets heel heftigs aangedaan door wie dan ook. Dan is er heel snel de neiging om te bidden vanuit je eigen rechtvaardiging, van je eigen oordeel, zoals jij wil dat de situatie opgelost wordt, zoals jij vindt dat God met je man zou moeten omgaan, of zoals jij vindt dat God met jouw collega zou moeten omgaan, of zoals jij vindt enzovoort. Maar dit is een prachtig gebed om te bidden, juist in moeilijke situaties. Dat niet mijn oordeel, maar zijn oordeel rechtvaardig is. Met andere woorden, u mag mij rechtvaardig oordelen en ook de anderen. Laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Met andere woorden, dat niet mijn zin gebeurt, maar u bent rechtvaardig. Uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem het majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Dit vind ik ook zo'n hele belangrijke. Als je je bekeert en als je met je zonde naar God toe gaat, dan kan hij die hele schuld weghalen. Bekering staat daarom eigenlijk niet zozeer verbonden met schuld, maar juist met bevrijding van schuld. Is niet verbonden met veroordeling, maar juist om vrij te komen van veroordeling. Er zijn zoveel mensen die onder een juk van veroordeling wandelen. En als ze naar God gaan en zich bekeren, dan wordt dat weggehaald. Dan haalt hij de hele schuld bij je weg. En David is zo vrijmoedig, hij had iets behoorlijk fouts gedaan. Maar toch vraagt de Heer, haal die hele schuld bij mij weg. En dan weet hij dat hij dat niet zelf kan, dus dan gaat hij in vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Niemand kan zichzelf rechtvaardigen, niemand. Niemand. Hoe goed je ook bent, hoe geweldig je ook bent, hoeveel goede daden je ook doet. God is de enige. De enige. Die een zuiver hart in jou kan scheppen. Daarom is dit gebed zo belangrijk. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij en geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw weg leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. Ik geloof echt dat God ons als gemeente roept om vele zondaren te roepen. Als we met dit gebouw bezig zijn, is het juist wat we willen, dat zondaren zich bekeren. En daarom is zelfs misschien deze preekserie wel even heel belangrijk. Want om in die roeping te kunnen wandelen, om voor David om vers 15 te kunnen schrijven, moest hij wel eerst vers 3 tot en met 14 ook schrijven. Van bekering, van heiliging, van recht voor God staan. Want als je zelf recht voor God staat, kun je anderen helpen om ook recht voor God te staan. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Toen ik deze tekst een paar weken geleden voor het eerst weer las, toen heb ik gewoon echt keihard zitten te janken. Want het raakte mij opnieuw zo diep. Soms heb ik wel eens het idee dat ik al in een proces van een aantal jaren zit, waarin het lijkt dat God continu maar aan het verbreken is. En allerlei dingen kunnen dan gebeuren in je leven, waardoor je je afvraagt van, man, hoe zit het? En tegelijkertijd kom ik erachter. Ik weet nog dat ik tegen God zei, hoe lang gaat dit duren? En dat God zei, totdat ik klaar ben. Vond ik geen leuk antwoord. En tegelijkertijd weet ik dat het nodig is. Ik ben een sterke persoonlijkheid, soms een koppige persoonlijkheid. En ook niet altijd hoor, dus houd het niet tegen mij. Maar ik heb het nodig om te wandelen in wat God van mij vraagt. Heb ik nodig dat hij mij verbreekt. Vind ik dat makkelijk? Nee. Ik vind het moeilijkste wat er is van mijn leven. Ik vind het moeilijkste wat er is van mijn relatie met God. Ik hou van hem en ik weet dat hij van mij houdt. Maar om in die relatie verbroken te worden en ten diepste geconfronteerd te worden met jezelf. Dat is het diepste proces wat er is. En toch staat hier, u schept welbehagen in een verbroken geest. Niet in offers en de buitenkant. En weet je, wat ik dan heel apart vind, net als David dit heeft gezegd, van u zult een verbroken geest niet verachten, dan keert hij in één keer weer terug naar de buitenkant. Wees Sion welgeschind. En schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Dus waren die in vers 18 zei van u wilt geen offerdieren, zegt hij in vers 21 van die offerdieren worden aanvaard als de binnenkant goed is. Als de binnenkant in orde is, dan accepteert God ook de buitenkant. Dan maakt God zich niet heel erg druk om de buitenkant. Maar hij maakt zich druk om de binnenkant. En dan kan hij de buitenkant ook accepteren. Mag God bij jou opnieuw een houding van bekering vrijzetten. Mag God tot je spreken. Mag de deur van jouw geweten openstaan. Voor de overtuiging van de geest van God. Zodat je recht voor hem kunt staan. Niet oordelen naar anderen, maar tussen jou en God.